Gemeente, ouderen, jongeren, gasten in ons midden en luisteraars via internet, iedereen hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Van der Rey. We lezen vanmiddag uit de Bijbel, uit het boek Daniël, hoofdstuk 9, de verzen 20 tot en met 27. En het thema van de preek is een blik op Gods klok. Collectes deze dienst, eerste voor de kerk, tweede kerkelijke kas en de derde voor huisvesting Pniel. U kunt uw bijdrage op de gebruikelijke wijze overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk of contant in de collectezakken bij de uitgang van de kerk. We gaan nu zingen Psalm 21, vers 5 en 13. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Verf uw hart tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 90, daarvan de versen 1, 2 en 8. En in vers 1 zingen wij: Gij zijt, o Heer, van de allervroegste jaren voor ons geweest, een toevlucht in gevaren. Hij is die God die einde nog oorsprong heeft. Hij is de God van eeuwigheid. Daar zullen we vanmiddag ook iets van horen, vanuit de profetieën van Daniël, hoe hij mag kijken op de klok van God en hoe de Heere iets van zijn raadsplan, dat van eeuwigheid is, ook aan hem openbaart. We zingen Psalm 90, vers 1, 2 en 8. Wij willen nu in verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen ons geloof belijden met de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En wij zingen daarna uit Psalm 99 en daarvan het derde vers: looft met hart en stem, loof de kracht van hem, dat is die drie enige God, wiens naam wij ook belijden. Hij die het recht bemint in zijn rijksbewind, in zijn koninkrijk. Psalm 99, vers 3. En ieder van u spreekt in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten wij nu eerst bidden om de opening van Gods woord voor ons hart. Heere getrouwe God en Vader in de hemel, wij willen u danken aan het begin van deze dienst, dat we vanmiddag in uw huis mogen zijn en dat u ons woord, uw profetie, aan ons geeft. Heere, wij danken u dat we in alle rust en vrede dat tot ons mogen nemen vanmiddag en dat we hier in de kerk en ook thuis verbonden ons oor mogen openen en ons hart mogen openen voor wat u met uw Heilige Geest spreekt tot de gemeente. Heren, we willen u bidden of u uw woord voor ons wil openleggen. Het is een gedeelte waarin we zoeken en tasten naar wat uw engel Gabriël, die voor uw aangezicht staat, daarmee heeft bedoeld. Heren, wij danken u dat er uitleggers zijn die inzicht van u hebben ontvangen in uw woord, om ons daarbij van dienst te zijn. En tegelijkertijd, Heren, tasten ook zij. En toch is het uw woord. En u heeft gezegd dat elk schriftwoord nuttig is, van betekenis is, om daarmee te onderwijzen, te vermanen. Heren, we willen u bidden, wilt u dat ook vanmiddag door uw Heilige Geest aan ons geven. Laat het gedeelte dat we lezen voor ons mogen opengaan. Heeft dat we de boodschap met ons verstand voor zover dat mogelijk is, kunnen volgen. En Heere, dat het dan ook dieper mag doordringen in onze gedachten en in onze ziel. Dat we mogen zien wie U, Vader, Zoon en Heilige Geest, bent. Een God die eind nog oorsprong heeft en die zijn plan volvoert in deze geschiedenis. En ja, Heere, als dat waar is, dan mogen wij ook U verwachten, Heer Jezus. Als U komen zult op de wolken en alle oog U zal zien in Uw heerlijkheid en koningschap. Wij bidden U, geef ons van daaruit ook bemoediging en vertroosting om vol te mogen houden, om trouw te mogen zijn aan U, aan Uw woord. Om ook in deze tijd, Heere, waarin er zoveel gebeurt, waarin de wereld in brand staat, waarin er allerlei ontwikkelingen zijn, ook in kerken. Heere, wij bidden U of U ons in deze tijd ook Uw spoor wil wijzen en wil blijven wijzen. Want Heere, daar mogen we het van verwachten. Dat is immers de weg waarlangs Uw heil gekomen is en komen zal. Daar mogen we zegen op verwachten. Wilt U dan Uw dienaar alles geven wat nodig is? Wilt U helder voor de aandacht brengen wat in de afgelopen week ook is onderzocht en bestudeerd? En Heere, wilt U ons allen hier in de kerk Uw zegen geven, ook voor de jongeren, voor de kinderen? Wij bidden U voor hen die thuis met ons meeleven en deze dienst op afstand meebeleven. Heere, wilt U ook hen nabij zijn en goed. Geef ons zo Uw zegen en hoor onze gebeden. In de naam van Uw Zoon Jezus Christus, Heere, in de vergeving van al onze zonden. Want het is niet uit ons wanneer U onze gebeden hoort en verhoort. En wanneer U met Uw geest bij de opening van Uw woord aanwezig bent. Maar doe het dan omwille van Uw Zoon Jezus Christus. Hij die kwam om gerechtigheid te verwerven. Een eeuwigdurende gerechtigheid. Uit genade. Amen. Jongens en meisjes, hebben jullie een wekker naast je bed? Misschien is het er wel zo een. Dit is een beetje een ouderwetse, maar je kunt nog steeds deze ook gewoon nieuw in de winkel kopen. Een wekker met van die bellen erbovenop. En die kun je dan natuurlijk instellen. En dan als je bijvoorbeeld om 7:30 uit bed moet, dan de volgende dag om 7:30 gaat die af en dan gaan die bellen rinkelen. Nou, dan word je wel wakker van. En sowieso is dat natuurlijk handig, hè? Een wekker naast je bed. Want stel je voor dat je ergens wakker wordt en je ziet buiten is het nog niet helemaal licht. En dan denk je van, ja, hoe laat is het eigenlijk? En dan kijk je naar je wekker, oh, het is nog maar 5:00. Nou, dan kan ik nog weer eventjes gaan slapen, dan draai ik me nog een keer om. Dan heb ik nog even, ik hoef er nu nog niet uit. Of juist ook wanneer het 7:30 is en die wekker gaat rinkelen, want je moet uit je bed, je moet naar school. Wakker worden, anders verslaap je het. Ja, dan is zo'n wekker natuurlijk ook belangrijk, om je wakker te schudden. Af en toe moet je op de klok kijken hoe laat het is. Om te weten hoeveel tijd je nog voor iets hebt. Of juist dat het tijd is om met iets te gaan stoppen. Kinderen op school, de kleuterklasse, die hebben er vaak ook zo'n liedje over. Dan zingt de juf, tik-tak-tok, we kijken op de klok. Nou, en dan gaat er iets gebeuren. Dan moet je misschien gaan opruimen, omdat het tijd is. Of dan is het bijna tijd om naar huis te gaan. Nou, we gaan in de Bijbel lezen over Daniël en Daniël die mag eigenlijk ook op de klok kijken, maar het is een hele bijzondere, dat is de klok van de Heere God. De Heere God die eigenlijk alles bepaalt wat er gebeurt in de wereld. En Daniël die krijgt te zien dat het nog een hele tijd zal duren, maar dan zal de Heere Jezus komen. En dat is voor Daniël belangrijk om te weten, want als de Heere God hem dat laat zien op die klok, dan zit hij samen met zijn vrienden nog steeds gevangen in Babel, in de ballingschap. De legers van Nebukadnezar hebben ze meegenomen en in Jeruzalem en de tempel, daar is nog niks van over, nog steeds niet. Dat is nou al bijna 70 jaar zo. Maar de engel Gabriel zegt: Daniel, het is bijna tijd. En wacht maar af, er komt nog veel meer, kijk maar eens op de klok. De Heere God vindt het straks tijd. Ja, en dan komt de Messias, de Heere Jezus. En dan komt alles goed voor wie van hem houdt. We gaan lezen, gemeente, in Daniel 9. We vervolgen daarmee de serie preken. Daniel 9, vanaf vers 20 tot en met 27. En als we dat hebben gelezen, dan zingen we uit Psalm 86 het vierde en het vijfde vers. Daniel 9, vanaf vers 20. Vorige keer stonden we stil bij het eerste gedeelte van dit hoofdstuk. Dat is het gebed van Daniel. Daar zal ik straks nog wel even op terugkomen in de preek. Omdat dat in feite de achtergrond vormt van wat we nu gaan lezen vanaf vers 20. Terwijl ik nog sprak en bad en belijdenis deed van mijn zonde en van de zonde van mijn volk Israël, en mijn smeekbeden uitstortte voor het aangezicht van de Heere mijn God, omwille van de heilige berg van mijn God, terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, kwam de man Gabriel, die ik in het begin in het visioen gezien had, snel aangevlogen en raakte mij aan omstreeks de tijd van het avondoffer. En hij begon me te onderwijzen en sprak met mij en hij zei: Daniel, nu ben ik erop uitgegaan om u de betekenis te doen begrijpen. Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan. En nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen, want u bent zeer gewenst. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen. 70 weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonde te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen en om de heiligheid van heiligheden te zalven. U moet weten en begrijpen, vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen, tot op Messias, de vorst, verstrijken er 7 weken en 62 weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Na de 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Het einde ervan zal in de overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn. Verwoestingen waartoe vast besloten is. Hij zal voor velen het verbond versterken. 1 week lang, halverwege de week, zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die vastbesloten uitgegoten zal worden over de verwoeste. Tot zover. Weet u, na het amen van de preek antwoorden wij met Psalm 93, vers 2 en 4. Psalm 93, vers 2 en 4 is ons antwoord op de verkondiging. We staan stil bij het gedeelte dat we hebben gelezen uit Daniël 9. En met name ook in vers 27. Hij zal voor velen het verbond versterken 1 week lang. Halverwege de week zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden tot zover. Thema voor de preek is een blik op Gods klok. 2 gedachten, gebedsverhoring en geloofsverwachting. Gebedsverhoring en geloofsverwachting. Gemeente, hoe zou Daniël dat ervaren hebben, vraag je je af. Datgene wat de engel Gabriël hier tegen hem zegt. Hoe is dat op hem overgekomen? Wat heeft hij erin gehoord? Zou hij het ook begrepen hebben? Want we staan vanmiddag stil bij, vermoed ik, een van de moeilijkste gedeelten uit de Bijbel. Niet eenvoudig om nou te begrijpen, om nou ook na te speuren waar het hier over gaat. En gemeente, als er uitleggers zijn, want er is op internet een heleboel te vinden over dit gedeelte, als er uitleggers zijn die beweren dat het eigenlijk wel heel eenvoudig is, en kijk maar, dit staat er, wees u dan meteen maar op uw hoede. Want niet zelden lezen dat soort uitleggers een hoop in de tekst in, wat er zo letterlijk niet staat. En daar moet je altijd mee uitkijken. Voor je het weet kom je dat dan tot allerlei wilde verklaringen van Bijbelgedeelten die eigenlijk geen recht meer doen aan wat de Heere dan heeft willen zeggen. Daar moeten we mee oppassen, want gemeente, daar is Gods woord gewoon te heilig voor. We moeten vanmiddag voorzichtig zijn. En ik zeg u maar bij voorbaat, we tasten naar de betekenis, ik ook. Zoals die voor Daniël vertroostend en ontdekkend moet zijn geweest, dat zal het zijn, denk ik. Zo moet het dan ook voor ons zijn vanmiddag. Maar we tasten. Heeft Daniël het begrepen? Kijk, gemeente, dat het niet eenvoudig is, dat blijkt wel uit het feit dat hier in dit gedeelte de engel Gabriël aan het woord is. Gabriël, dat is die engel die voor Gods aangezicht staat, hij die voor God staat en die steeds door de Heere God uitgezonden wordt op de kruispunten van de geschiedenis. Telkens als God iets gaat doen in de geschiedenis wat een wending brengt, een verandering. Nou, hier is hij opnieuw. En heeft Daniël iets te zeggen. Iets wat rechtstreeks bij de troon van God vandaan komt. En dan krijgt Daniël inzicht in wat we wel noemen de raad, het raadsplan van God. Dat is datgene wat God al besloten heeft van eeuwigheid af, dus al voor de schepping. Het is zijn goddelijk plan, zijn voornemen van eeuwigheid af. En Daniël mag dus een blik werpen op Gods klok. En dat is een verhoring van zijn gebed. Daar hebben we de vorige keer bij stilgestaan, een tijdje geleden. In het eerste gedeelte van hoofdstuk 9 is Daniël in gebed. Hij heeft namelijk de boeken van Jeremia gelezen. En daarin heeft hij gelezen in de profetieën van Jeremia dat de ballingschap 70 jaar zou duren. En toen ging Daniël eens tellen. Hoe lang zit ik hier eigenlijk al? Ja, hij kwam als jonge jongen met zijn vrienden naar Babel, gevangen genomen door Nebukadnezar en zijn legers. En dat waren veelbelovende jongens. En die moesten worden ingezet aan het hof komen van de koning, om zo dat grote Babylonische Rijk mee op te bouwen. Hoe lang zit hij er al? Ja, Daniël is inmiddels oud. Er is inmiddels al een ander rijk opgekomen en dat heeft de troon van Babel overgenomen. Het rijk van de Mede en de Perzen en Darius zit nu op de troon. Zal er dan nu een einde gaan komen aan de ballingschap? Daniël gaat tellen. Het is dan toch bijna tijd. Zal God gaan doen wat hij heeft beloofd? En dan gaat hij bidden. En vorige keer hebben we dat gelezen, dat indrukwekkende gebed, waarin Daniël de toevlucht neemt tot de Heere, de God van Israël, en dan eigenlijk doet wat we samengevat vinden in vers 20. Hij doet belijdenis van zijn eigen zonde en van de zonde van het volk Israël, en hij smeekt voor het aangezicht van de Heere zijn God, omwille van de heilige berg van mijn God. Nou, dat is... Daar is het Daniël dus om te doen. Dat is de heilige berg in Jeruzalem, de berg Sion, de tempelberg. Waar de Heere ooit zijn woonplaats had. En het is elke dag in Daniël zijn gedachte geweest. Het is de richting waarin hij elke dag bidt. Met een venster richting Jeruzalem. Waar het nog helemaal in puin ligt. Die stad heeft geen muren meer. De tempel ligt plat. Open stad waarin de roofdieren en de vijanden in en uit kunnen gaan. En het is zo bij Daniël ook niet zomaar gekomen. Die ballingschap, die legers, ze zijn er niet zomaar gekomen. Het is omdat wij, Israël, bij God vandaan waren geraakt. Vanwege onze ongehoorzaamheid en onze goddeloze levenswandel, onze afgodendienst. Daarom kwam de ballingschap als het oordeel van God. Daarom waren die vijandige legers niet meer tegengehouden. Maar dan smeekt Daniël nu. Heere God, maar is het dan nu misschien tijd dat u uw toren afwendt van Jeruzalem en van de heilige berg? Ja, niet omdat het nou eenmaal zo, omdat ze nu eenmaal wel een lesje geleerd hebben en heel veel betere mensen zijn geworden, die Israëlieten. Nee. Daniël die pleit op de barmhartigheid en de genade van God. Wilt u het doen omwille van uzelf? Omdat u barmhartig en vol van goedheid en vergeving bent. En zo heeft Daniël gedaan wat in vers 20 met vier werkwoorden wordt aangegeven. Hij spreekt tot God. Hij bidt. Hij belijdt. Hij smeekt. Maar dan haalt hij het amen niet. Gebeurt ons ook wel eens. Als je naar bed bent gegaan en je bent alvast gaan liggen. En dan dank je nog voor de dag en dan bid je nog voor de nacht. En dan haal je het amen niet, dan val je al in slaap voor die tijd, voordat je het amen hebt gehaald. Maar voor Daniël is het nog anders. Daniël die is juist zeer intens aan het bidden met al zijn aandacht. Bevindt hij zich in gedachten voor Gods troon. Maar dan haalt hij het amen niet. Want hij wordt gestoord in zijn gebed. Terwijl ik nog sprak en bad en belijdenis deed van mijn zonde en van de zonde van mijn volk Israël. En mijn smeekbeden uitstortte voor het aangezicht van de Heere mijn God, omwille van de heilige berg van mijn God. Terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, kwam de man Gabriël, die ik in het visioen gezien had, snel aangevlogen en hij raakte mij aan. Omstreeks de tijd van het avondoffer. Ja, gemeente, het avondoffer. Dat wordt al jaren niet meer gedaan. Al die jaren van de ballingschap is er geen avondoffer meer gebracht. Maar Daniël kent de tijd nog. Dat is in zijn persoonlijk leven met God een vaste tijd geworden. Tijd voor gebed. Eén van die drie momenten op de dag waarop Daniël gewend is te bidden. Dat deed hij al toen hij jong was en dat doet hij nou die oud is nog. Weet je, wat is het goed en belangrijk om regelmaat te hebben in ons gebedsleven. Dat helpt je. Zorg maar dat het een goede gewoonte wordt. Maar tijdens zijn gebed wordt hij gestoord. En hij ziet de engel Gabriël op hem afkomen. Die vliegt naar hem toe, zoals een engel dat doet. En dan raakt hij hem aan. Een aanraking. Gemeente, dat kan zo veelbetekenend zijn. Als iemand een hand op je schouder legt. Dat kan zo veelbetekenend zijn wanneer iemand je even aanraakt. Even je hand vastpakt. Even je bovenarm knijpt. Teken van verbondenheid. Een teken van, ik snap je, ik begrijp je. Ben er voor je. Hier krijgt Daniel als het ware even een hand op zijn schouder. Gabriel raakt hem aan en dan gaat hij met Daniel spreken, vers 22 en 23. Daniel, nu ben ik erop uitgegaan om u de betekenis te doen begrijpen. Bij het begin van uw smeekbeden, dat is dat gebed, is er een woord uitgegaan. En nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen, want u bent zeer gewenst. Begrijp dan dit woord en krijgt inzicht in het visioen. Gemeente, Gabriel die geeft hier dus het woord van de Heere God zelf door. Er is een woord uitgegaan. Hij is gekomen om het te vertellen. En zo opvallend hoe dat hier staat, dat al bij het begin van Daniels gebed, God vanaf de troon is gaan spreken. Er is een woord uitgegaan. Het antwoord op Daniels gebed, gemeente, dat komt niet in de loop van zijn gebed of een tijdje na zijn gebed. Nee, meteen al vanaf het begin is God gaan beantwoorden. Toen Daniel zijn knieën boog bij dat open venster naar Jeruzalem. En hij begon te bidden. En deze keer anders dan anders. Intenser. Want Daniel had die profetie ontdekt. Dat woord van God ontdekt. Dat God zelf ooit gesproken had. 70 jaar ballingschap. En dan verlossing. Met dat hij begint te bidden, gemeente, gaat er een woord van God uit. Daar moeten we even bij stilstaan. Want het is vanavond moeilijk, vanmiddag moeilijk en wordt zo nog wat heel wat ingewikkelder. Maar neemt u dit alvast mee. Dit is eenvoudig. Zo is het nou met ons bidden. Als wij tot de Vader bidden, gemeente, dan weet hij al wat u nodig heeft. Dan is hij u al voor. Zo heeft de Heer Jezus het ons ook geleerd. De Heer is ons altijd voor. Dat betekent niet dat je dan niet meer zou hoeven bidden. Want ja, hij weet het toch allemaal al. Nee, dat kan natuurlijk niet. God geeft onszelf de weg van het gebed. Want op die manier geldt met Psalm 81. Doe uw mond maar wijd open. Ik zal hem vullen. Of zoals de Heer Jezus het in Johannes 15 zegt, als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt. En het zal u ten deel vallen. Nou gemeente, Gods woord is in Daniel. Dat is die profetie van Jeremia. 70 jaar ballingschap en dan de verlossing van Israël. En op grond van die belofte bidt en smeekt hij, Heere, laat uw toorn toch varen, wees ons genadig. We hebben het niet verdiend, maar wilt u nu toch een einde maken aan die ballingschap? Ons doen terugkeren en verlossen. En gemeente, als je zo bidt, op grond van het woord van de Heere dat in je is, dan mag u zeker weten, dan zal de Heere het verhoren, dat kan niet anders. Dan zal hij naar je luisteren. Want zo werkt hij. Hij geeft zijn belofte. Hij maakt je opmerkzaam op die belofte. En dan zet het je vervolgens in beweging. Dan ga je ermee aan het werk. Dan denk je, ja maar wacht eens, dat heb ik ook nodig. En God belooft het. Dan mag ik erom vragen, dan mag ik erom bidden. Meent, is dat uw gebedsleven? Wij kunnen soms makkelijk zeggen, God hoort me niet. Bid wel, maar er verandert niks. Maar gemeente, bidden, dat is pleiten op Gods belofte. Doet u dat? Misschien moet je er eens mee beginnen. Doet u dat maar eens bewust. Welke belofte van de Heer heb ik nou nodig? Of als u een belofte leest. Heere God, wilt u mij dit geven? Bidden, dat is maar niet een verlanglijstje indienen. Heere, wilt u dit en wilt u dat? Als dat herkenbaar voor u is, en ik denk dat dat voor velen zo herkenbaar zal zijn, dan kunt u nog groeien in uw gebedsleven. U mag altijd alles tegen de Heer zeggen, dat weet u. Maar je kan er ook in groeien. Te bidden naar zijn wil. Probeert u het eens zo. Heer, u heeft in uw woord gezegd dat. En dan komt de belofte. En daarom bid ik u nu en vraag ik u, wilt u dit waarmaken in mijn leven? En leg hem dan maar alles voor. Want die zouden we zo niet moeten bidden. Voor onze kinderen en jongeren. Heere, u hebt gezegd bij de doop dat u hun God bent. Wilt u het waarmaken in hun leven? Trek ze naar u toe. Zouden we het zo niet mogen bidden voor de gemeente? Heer, u heeft gezegd dat waar twee of drie in uw naam bijeen zijn, dat u in hun midden bent. Wilt u in ons midden zijn met uw geest, naar uw belofte? Wilt u het waarmaken? Zouden we zo niet moeten bidden voor de wereld? U heeft gezegd, Heer, dat u alle macht in hemel en op aarde heeft. Wilt u uw macht betonen? Er zoveel nood is en we niet weten waar we beginnen moeten. Zou je zo niet mogen bidden voor je werk? Heer, u leert met Psalm 90 te bidden om zegen over het werk van onze handen. Wilt u het dan zegenen? Wat ik vandaag ga doen, wat ik vandaag gedaan heb. Nou gemeente, zo kan ik nog wel even doorgaan. Bidden op basis van Gods belofte, dat Gods woord in je is. En denk niet dat u op een gegeven moment een tekort aan belofte zult vinden. Want er is iemand geweest die heeft het uitgezocht en die is de hele Bijbel nagegaan. En op elke bladzijde vond hij een belofte. Op elke bladzijde. Zoek maar na. En ga maar bidden. En laten we grote verwachting van de Heer hebben, gemeente. Want dan mogen we vragen om zijn hulp en kracht. En de vervulling van die duizenden beloften. En als er zoveel zijn, hebben we dus ook heel wat te bidden. En heel wat te verwachten. En daarom is het niet voor niks dat Daniël op de tijd van het avondoffer bidt. Of in ieder geval dat de engel Gabriël hem op dat tijdstip aanraakt. En Daniël weet, God zal me niet horen, omdat ik zo goed ben. Nee, dat heeft hij daarnet gezegd. Het is niet om onze gerechtigheden, Heer. Die zijn er niet. Maar het is de tijd van het offer. Als in de tempel vroeger het offer ontstoken werd tot verzoening van zonde. En gemeente, wij hebben niet meer te maken met de offerdienst van het Oude Testament, maar met die van het Nieuwe Testament. En dat is dat ene offer van de Heer Jezus Christus. En daarom bidden we en leren we elkaar bidden. Hoor ons niet om ons, maar om Christus wil. Uit genade. Om zijn offer en verdiensten. Maar gemeente, zo mogen we dus met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van Gods genade. En dan krijgt Daniël antwoord. En in zijn geval op een heel bijzondere manier. Want de engel Gabriël komt naar hem toe om hem het een en ander uit te leggen. En dan kom ik bij het tweede, geloofsverwachting. Nou, wat maakt Gabriël nou eigenlijk duidelijk vanaf vers 24? Dat betekende die verse. Ik zei daarnet al, daar wordt heel verschillend over gedacht. En ik ga u vanmiddag niet vermoeien met alle verschillende verklaringen die er gegeven worden en welke dan misschien het meest aannemelijk is. Dat is meer iets voor een lezing of voor een leerhuisavond of zo, een bijbelstudieavond. Grofweg en samenvattend kun je de drie soorten onderscheiden. En dat gaat eigenlijk om twee kernvragen. De kernvragen allereerst, dat zijn deze. Wie wordt er nou precies bedoeld met die Messias die in deze verse voorkomt? En de tweede vraag is, wat wordt er nou precies bedoeld met dat laatste gedeelte? En met wat je ook al eerder tegenkomt, de verwoesting van de stad Jeruzalem en de tempel. Want dat lezen we hier ook. Wanneer vindt dat plaats? Nou gemeente, die twee vragen. Afhankelijk van de beantwoording daarvan, is er een groep uitleggers die in dit gedeelte heel sterk betrekt op de dagen van Daniël zelf. En het zou dan slaan op de periode die tussen het Oude en het Nieuwe Testament in ligt. En met de Messias in vers 26, de gezalfde, dan zou een zekere priester Onias bedoeld zijn. Die leefde in de tijd van Antiochus de Vierde. Dat was die afschuwelijke koning die de scepter heeft gezwaaid over Israël. En allerlei goddeloosheid heeft gedaan. We kwamen hem al tegen in hoofdstuk 8. Een andere groep uitleggers zegt nee. Je moet dit gedeelte lezen juist in het licht van de wederkomst van Christus. Het zijn vaak uitleggers die geloven in een letterlijke uitleg van Openbaring 20, het hoofdstuk over het duizendjarig rijk. En daar past dit dan helemaal in. Over duizendjarig rijk heb ik een paar jaar geleden gepreekt. Die preek die kunt u nog wel ergens vinden op de website. Maar deze groep uitleggers, gemeente, die zegt dat het slot van dit hoofdstuk uitloopt op de tijd van de antichrist, vlak voor het eind der tijden dus, vlak voor de wederkomst of de tweede wederkomst van Christus. Betekent wel dat er een gat ontstaat tussen de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 na Christus en de laatste tijd van de geschiedenis, waarin dan een herstel van Israël zal plaatsvinden en de herbouw van de derde tempel en de opname van de gemeente. Daar zwijgde Gabriel dan kennelijk over. En dan is er nog een derde groep uitleggers, die het onderling ook weer niet eens zijn overigens, net als in die andere groepen. Maar deze uitleggers die zeggen, wat Gabriel hier aan Daniël laat zien, dat gaat over de periode vanaf de ballingschap tot aan de komst van de Messias, en dat is dan de Heer Jezus. Die gevolgd wordt, en die twee zitten eigenlijk aan elkaar vast, die gevolgd wordt door de verwoesting van de tempel in het jaar 70 na Christus, zoals dat ook gebeurd is door de Romeinen. Nou, gemeente, het is mijn overtuiging dat die laatste uitleg waarschijnlijk het meeste recht doet aan alles wat we hier lezen. Of misschien moet je dat wat anders zeggen, want Bijbelse profetie heeft soms niet één uitleg, maar meerdere uitleggingen. Je kunt het vergelijken met een berglandschap. Dan zie je een berg en dan klim je erop en denk je, nou dat is het. Maar dan ben je op de top en dan opeens blijkt dat er achter die berg nog weer een dal ligt met nog weer een hogere bergtop. Nou, zo kan ook een profetie van de ene naar de andere tijd een nieuwe betekenis en invulling krijgen. Zo is het met Bijbelse profetie. Maar het blijft geldig. En achter die uitleg die op kortere termijn is, komt een volgende vervulling. En als je het zo bekijkt, hoef je misschien niet eens te kiezen. En toch doe ik dat vanmiddag wel. En dat is omdat we vandaag de betekenis mogen ontdekken voor ons. Voor wat u straks mee mag nemen, de kerk uit de week in. En dan moeten we het maar aan God overlaten, of eenmaal zal blijken dat er nog veel meer in deze woorden zit en gezeten heeft dan we er vanmiddag uithalen. Misschien maken we er nog wat van mee in ons leven nu. Misschien ook niet. Laten we ons hoeden voor fantasie. Laten we proberen precies te lezen en te richten op datgene wat we denken te begrijpen. Waar gaat het om? Vers 24. Hou uw Bijbel er maar bij. 70 weken zijn er bepaald over uw volk en over uw heilige stad. Dat is Israël en Jeruzalem. Gabriel heeft het over 70 weken. Letterlijk staat er 70 zeventallen. Dus dan gaat het hier niet over letterlijk weken. In het algemeen wordt aangenomen, daar zijn die uitleggers nou juist wel eens in, dat het hier net als in Ezechiël gaat over jaarweken. Dat zijn perioden van 7 jaar. 70 keer 7 jaar. Elke dag is 1 jaar. 70 keer 7, nou dat is 490. Die periode is bepaald bij God, in Gods raadsplan, waarvoor? Nou, vers 24, om de overtreding te beëindigen, de zonde te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen en om de heiligheid van heiligheden te zalven. En gemeente, daarmee is vers 24, denk ik, een kernvers waaruit de andere versen in feite volgen. Die leggen dat nader uit. Maar wat wil dit nou zeggen wat hier staat? Ik denk dit. God informeert Daniël dat er een periode gaat komen waarin het daarom gaat. Eigenlijk was het er altijd al om gegaan. Maar waarin het er opnieuw om gaat. Waar het God er om te doen is. Om alle zonden te verzoenen. Om eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen. Om het dus helemaal goed te maken tussen God en mensen. Tussen God en zijn volk Israël. Want er is immers schuld. Dat heeft Daniël in zijn gebed beleden. Er is aan zijn kant en aan die van het volk schuld en zonde. Daarom is die ballingschap gekomen. Israël, Gods volk dat in het leven geroepen was om het licht van God te zijn in de wereld. Een licht op de kandelaar. Dat geroepen werd om in gehoorzaamheid aan Gods woord te leven, aan zijn geboden te houden. En het mislukt keer op keer. De zonde zit er zo diep in, dan dat je die zelf zou kunnen overwinnen. Door zo goed mogelijk je best te doen. En gemeente, dan verzekert de Heere Daniël er hiervan. Daniël die zo verlangt naar het herstel, naar een Jeruzalem met muren. Naar een tempel die weer in ere is hersteld, waar de offers weer worden gebracht. Maar dan verzekert de Heere Daniël ervan dat Israël inderdaad zal terugkeren uit de ballingschap. Maar er zal een nieuwe periode van 70 jaar aanbreken, na 70 jaar ballingschap. Dit keer niet letterlijk 70 jaar, maar 70 keer 7 jaar. 490 jaar. En in die periode zal de tempel worden herbouwd. En het is gebeurd onder Ezra en Nehemia. En Israël krijgt een nieuwe kans. En ze mogen opnieuw Gods volk zijn. Dat volk dat de heerlijkheid en de glorie van hun God op aarde weerspiegelt en vertegenwoordigt. En het is terecht dat Daniël ernaar verlangt, dat zijn hart ernaar uitgaat. Het is terecht dat hij ook verlangt naar volkomen gerechtigheid en zuiverheid voor God. Het is terecht en het zal ook komen, maar toch anders. Want de Heere wil dat Daniël ook nog iets anders weet en begrijpt. Namelijk dat ook die tweede tempel maar voorlopig zal zijn. Want gemeente, de tempel en de tempeldienst is maar een schaduw. Een voorafschaduwing van wie daarna komt. Als iemand een hoek om komt lopen, dan zie je soms, als de zon goed staat in de goede hoek, dan zie je soms dat iemand eraan komt omdat er een schaduw aankomt. En dan komt hij de hoek om en dan zie je de persoon zelf. Nou, zo moet u de tempeldienst voorstellen. Het is de voorafschaduwing van de persoon. En je ziet de contouren, dat zie je in de tempeldienst ook, in de offerdienst. Maar het is nog niet om wie het werkelijk gaat. De Messias, de gezalfde. En laten we dan kijken naar vers 25 en volgend, want die leggen vers 24 preciezer uit, zei ik al. De 70 weken worden daar in delen gebroken. Er zullen 7 weken en 62 weken verstrijken vanaf het moment dat het besluit tot terugkeer van de Israëlieten uit de ballingschap genomen wordt. Dat staat in vers 25. Vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen, tot op Messias de vorst verstrijken er 7 plus 62, dat is dus 69 weken. Oftewel 69 keer 7, dat is dan 483 jaar. 490 min 7 min 1 week. En dan zal de Messias dus verschijnen. Of met vers 24, het einde daarvan, de heiligheid van de heiligheden zal worden gezalfd. En gemeente, de zalving van de Heer Jezus, waar moet u dan aan denken? Nou, dan denk je vaak aan de doop van de Heer Jezus. Want daar daalt de Heilige Geest op hem neer, in de gedaante van een duif. En vanaf dat moment gaat de Heer Jezus in het openbaar optreden. Nou, daar kun je dan aan gaan rekenen. En dat heeft iemand gedaan. En het is frappant, want in Ezra 7 lezen we over koning Artaxerxes. En die vaardigt een besluit uit dat de Israëlieten Jeruzalem mogen gaan herbouwen. En als je dan gaat rekenen, 483 jaar, dan kom je uit in het jaar 27 na Christus. En dan moet u oppassen, en ik ook. Want ik las ook een uitleg die gaat uit van koning Kores. Dat is degene die begonnen is met het laten terugkeren van de Israëlieten. En die kwam uiteindelijk uit bij het jaar 30 na Christus. Dus zo kun je ook rekenen. Het is maar net hoe het is. Maar hoe het precies zit, weten we dan misschien niet. Maar het is wel frappant. Het jaar 27 na Christus. En u weet, er is iets met die jaartelling. Dat de Heer Jezus eigenlijk een paar jaar voor Christus is geboren. En dan kom je ongeveer uit bij het moment dat hij 30 is. En dat hij voor het eerst gaat optreden in openbaarheid. Bij zijn doop. Hoe dan ook, kom je met die 483 jaar ergens uit bij de Heer Jezus. Jezus die zelf steeds zegt, de tijd is vervuld. De tijd is gekomen. Op Gods klok is het tijd. En Daniël die krijgt er een blik op. De Messias komt, de gezalfde. En die zal aan alle overtredingen een eind maken. Die zal de zonde verzegelen, die zal de ongerechtigheid verzoenen. Want dan gaat vers 27 gemeente over die laatste week die nog niet geteld was. We hadden de 69, er is er één over. Die week zal in het teken staan van de versterking van het verbond. God verbindt zich nog sterker aan zijn volk Israël. En ik zeg er maar even bij, ook aan alle andere volkeren in de wereld. Halverwege die week staat er. Dus na 3,5 jaar zal die Messias, vers 27, slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Nou, we weten dat de Heer Jezus na iets meer dan 3 jaar aan het kruis is gestorven. En wat gebeurde er toen? Toen scheurde het voorhangsel van boven naar beneden stuk. En er wordt een einde gemaakt aan de offerdienst, want het was een voorafschaduwing. Die is niet meer nodig. Want daar op Golgotha, daar hangt het offer dat alle andere offers overbodig maakt. Die offers en die offertijden waar Daniël zich ook nog steeds aan houdt, door tijdens het avondoffer te gaan bidden. Maar er zal straks helemaal geen offer meer zijn. In die zin, ja, er zal één offer zijn. De Messias zelf zal het offer zijn. Jezus heeft zich geofferd voor de zonde van de wereld, opdat in hem een eeuwige gerechtigheid zou zijn. Een gerechtigheid die niet van jezelf is. Want dat is de les van de ballingschap. En dat zal ook de les zijn van de periode na de terugkeer uit de ballingschap. En Daniël moet het weten. En het zal hem hebben geschokt, gemeente. Van Israël is opnieuw geen gerechtigheid te verwachten. Het wordt niet beter met hun hart. Van niemand is volkomen gerechtigheid te verwachten, maar wel van die ene, Jezus Christus. Na 69 weken zal hij verschijnen. En in de 7 jaar die dan volgen, zal hij halverwege de offerdienst doen ophouden. En dan, ja, gemeente, dan volgt waar dit hoofdstuk mee eindigt. En dat is toch een beetje mistig. Het is al heel moeilijk te vertalen, die woorden. Maar dan zal de gruwelijke verwoester er zijn. In Matteüs 24, vers 15 haalt de Heer Jezus deze tekst aan. Dat is in zijn reden over de laatste dagen. En dan gaat het over de verwoesting van Jeruzalem en van de tempel. In het jaar 70 na Christus is dat gebeurd. De Romeinse legers hebben Jeruzalem opnieuw ingenomen en de tempel verwoest, om nog nooit meer herbouwd te worden. Want gemeente, als de Messias verschijnt, zullen er velen zijn die nog vasthouden aan de voorafschaduwing, de offer, de tempeldienst. Maar die wijzen heen naar de Messias. Maar als Christus dan gekomen is, dan zullen velen niet in hem geloven, maar vast zullen blijven houden aan die oude offerdienst en zijn symbolen. En daarom, gemeente, zal God de tempel laten verwoesten. Om zo ook aan Israël duidelijk te maken: je moet het van Jezus verwachten. Van hem alleen. Gemeente, dat mag nou voor ons de belangrijkste betekenis zijn van dit gedeelte. Laat ik daarmee afsluiten. Twee belangrijke lessen om mee te nemen. Het eerste is dit. God heeft een klok. Hij heeft een plan. En hij volvoert dat plan. En wij kunnen het misschien niet altijd precies narekenen met ons menselijk beperkte verstand. Maar wie eenmaal in zijn heerlijkheid komt, gemeente, die zal het met terugwerkende kracht zien en mogen zien. Het klopt tot op het jaar. Tot op de dag. En profetie. Weet je, dat moet je dus maar niet symbolisch nemen. Het woord van God moet je niet maar symbolisch nemen. Want dat het aan bepaalde ideeën zou gaan. Nee, dat is heel concreet. Dat is letterlijk Gods ingrijpen. Al kan er sprake zijn, en ik legde het u uit in het kort, van een meervoudige vervulling, dat berglandschap. Maar Gods heil komt daadwerkelijk in deze wereld. Het is aangebroken in de komst van de Heer Jezus Christus. En het zal komen ook bij zijn wederkomst in volle glorie en heerlijkheid. Want dat is het tweede. Deze profetie laat Daniël een blik werpen op Gods klok, op zijn raadsplan. En hij moet nu al ontdekken dat datgene waar hij zelf zo vol mee is, de offertijden, het verlangen naar het heiligdom, naar de tempel, naar Jeruzalem, het verlangen naar verlossing, de belijdenis dat het Israël niet lukt, dat de ballingschap terecht is gekomen, maar laat uw toren varen, Heere God. Gemeente, Daniël moet ontdekken dat het allemaal van voorbijgaande aard is. En dat er straks een gezalfde zal zijn. Een Messias. In het centrum van de wereldgeschiedenis. Het is Jezus Christus. Die slachtoffers en graanoffers heeft doen ophouden. Die een einde maakt aan de noodzaak van onze offers. Ook die wij denken te moeten brengen, om daarmee voor God aangenaam te zijn, om daarmee voor God gewenst te zijn. Er is in ons geen gerechtigheid, maar in Hem wel. Van onze kant niets te verwachten, maar dan van Zijn kant ook alles. En gemeente, zo mag Daniël, en zo heeft Daniël uiteindelijk één bergtop beklommen. Het volk keert terug uit ballingschap, maar dan ziet hij in de verte, hier al, een silhouet. Het silhouet van het kruis van Christus, dat de zonde van de wereld wegneemt. Maar vers 26, het zal voor niet voor hemzelf zijn. Nee, het is voor Daniël en voor zijn volksgenoot. En het is voor u en voor mij. Dat hij dat gedaan heeft. En dan ziet Daniël in de verte nog een silhouet en het zal hem verschrikt hebben. Weer de tempel die vernietigd wordt. Maar gemeente, het is omdat dat andere koninkrijk zich baanbreekt. Waar Nebukadnezar al over had gedroomd en Daniël had de droom uitgelegd. Een steen die van de berg afrolt en alle koninkrijken van de aarde vernietigt. En Daniël had het verklaard. En Daniël had er zelf ook al eerder over gedroomd in hoofdstuk 7. Over de zoon des mensen die het koninkrijk ontvangt uit de handen van de oude van dagen. En met terugwerkende kracht begrijp je dan. Waarom Gabriël in vers 23 zegt, en Daniël, je bent zeer gewenst. Want hij komt, Jezus Christus. Zijn gerechtigheid komt. God gaat het zelf doen. En gemeente, in Hem bent u, ben jij zeer gewenst. Hoeveel houdt Hij niet van zondaren dat Hij zijn eigen Zoon gegeven heeft. Laten we dan tot Hem gaan. In ons bidden. Laat daar onze hoop op gericht zijn, het vertrouwen van je leven. Leef met Hem. En kom tot leven in en door Hem. Hem vertrouwen die alles tot het einde zal brengen. Want Hij zal wederkomen in heerlijkheid. En net als Daniël, gemeente, begrijpen wij een heleboel daar niet van die wederkomst van de Heer Jezus. We zien het als een silhouet. Maar als dit nu zo precies is uitgekomen, 483 jaar en halverwege de laatste week, slachtoffer en graanoffer overbodig, dan zal dat andere toch ook uitkomen, of niet? De wederkomst van Hem die regeert, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Zullen we dan Hem ter eer zingen? Gij hebt uw troon van eeuwigheid gegrond. De wateren hier verheffen zich in het rond. Ja, er kan van alles gebeuren ook in de wereld. Rivier en meer verheffen hun geruis. Het is soms letterlijk. We zien het. Maar uw macht is groot. Uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt zal bestaan. De heiligheid is voor uw huis. Het hemels Jeruzalem. O Heer, eeuw in, eeuw uit, tot sieraad en tot eer. Amen. Zullen we danken en bidden. Heren, we danken u dat we in deze dienst met Daniël mee mochten kijken en een inzicht mochten krijgen in hoe u de geschiedenis leidt, hoe u de wereld in uw hand houdt en hoe u alles zult voleinden. Heren, we danken u dat ons dat hoop geeft en dat u ons laat zien dat wat u zegt, uw woord, dat dat volkomen betrouwbaar is. Dat u doet wat u belooft. Heren, daar mocht Daniël ook van leren. Hij keek in zijn tijd naar uw belofte die u had gedaan, dat de ballingschap tot een einde zou komen na 70 jaar. En toen liet u hem zien hoe het verder zou gaan. En Heer Jezus, u bent gekomen. En u zei, de tijd is vervuld. De uren is gekomen. En Heer, u kwam om te sterven. Om een eeuwige gerechtigheid te verwerven. Want u hebt zondaren lief. En uw trouw is zo groot. Die vergaat nooit. Heere, doe ons er ook op vertrouwen. Wilt u geven, Heere, dat degenen die twijfelachtig zijn in het geloof, wellicht dat het jongeren zijn of ook ouderen die zeggen, wat komt er nou eigenlijk van terecht? Hoe kan ik weten dat het waar is? Hoe kan ik weten dat uw woord betrouwbaar is? Heere, wilt u geven dat we dan in uw woord mogen ontdekken hoe betrouwbaar het is. Dat we daardoor gesterkt worden, dat we daardoor ook tot geloof kunnen komen. Want Heere, u vraagt van ons niet dat wij ons verstand maar opbergen. Nee, juist roept u ons op om de lendenen van ons verstand te omgorden met de waarheid. Uw waarheid. Heere, wilt u de duivel dan schelden, dat hij ons geen hinder kan doen. Hij die de twijfel zaait, om ons bij u, Heere Jezus, vandaan te halen. We danken u voor wat we in deze dienst van u hebben ontvangen. Gaat u met ons mee, Heere, de nieuwe week in. U weet van ons af. Wees met een ieder die verantwoordelijkheden moet dragen in de aankomende week. We bidden u, Heere, of u nabij wil zijn daarin. Geef wat nodig is. Wees u met ons, Heere, als we hier vandaan gaan en over de wegen gaan. Beveilig ons. Wilt u ook met een ieder zijn die in deze tijd mag genieten van vakantie, of dat hoopt te gaan doen binnenkort. Heere, als we daarvoor de mogelijkheid hebben om ook naar elders te reizen, dan danken wij u daarvoor en geef dat dat ook goed mag doen. En wees u ons zo nabij. Heere, we bidden u om de vergeving van al onze zonden. In de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. U mag uw gaven geven en wij zingen tot slot uit Psalm 67 en daarvan het derde vers. dan heen in vrede, ontvang Gods zegen en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.